Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
We zitten nog steeds midden in de winterstop van de Formule 1. Toch elke week een verse podcast Formule 1 aan tafel. De nummer 1 podcast van Nederland vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Ik ben Robbe Lefeber van Grand Prix Radio. Dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Begin dit jaar zaten we samen met een aantal mensen uit de tv-wereld die de Formule 1 in Nederland op tv gebracht hebben. En daar kwamen zulke leuke reacties op dat we dachten, we brengen ze nog een keer samen. Want volgens mij zitten er daar nog wel meer verhalen in. Dus wederom vandaag aan tafel tijdens de podcast Formule 1 aan tafel heb ik Michael Maas. Jij bent producer geweest op locatie jarenlang bij Jack en Olaf.
Ja, zeker.
We hebben Kim Lee Jap aan tafel. Jij hebt eigenlijk in de beginperiode in de studio gezeten in Hilversum. Dat is de jaren 90. Heb jij alle rijlen en zeilen gedaan? Doet het nu voor de Southfields voor Ziggo.
Ja, klopt.
En we hebben Matthijs Notten, cameraman.
Ja.
En dat ben je al jaren bij de Formule 1.
Ja.
Ja, er kwamen zoveel leuke reacties binnen op jullie verhalen. Alles wat jullie hebben meegemaakt. Want er zitten natuurlijk echt jaren aan dingen tussen. Zitten dingen tussen die niet verteld kunnen worden.
Klopt.
Ja, laten we daar vooral over hebben vandaag. Nee, ik denk niet dat dat gaat worden. Nee, er zijn ook gewoon ook mensen die zich gewoon dingen afvragen. Bijvoorbeeld de gridwalk. Ja, Matthijs, jij bent op zondag altijd de man die Jack een beetje in de gaten moet houden. Ja. En in beeld moet brengen bij iedereen.
Ja.
Maar Jack gaat natuurlijk alle kanten op. Hoe is dat, zo'n gridwalk?
Dat is eigenlijk een van de leukste dingen van het hele Formule 1 weekend.
Waarom?
Het is op een leuke manier spannend. Het kan maar één keer. Je hebt een blokje van 6-7 minuten live. Dat begint en dat kan je in principe niet meer stoppen.
Mm-hmm.
Jack en ik doen dat met z'n tweeën. De grote broadcasters die lopen met 5 of 6 man rond. Ja. Wij doen het met z'n tweeën. Jack die gaat op een goede manier gewoon zijn gang. En die gaat ervan uit dat de cameraman van dienst het redt. En het op een leuke manier in beeld brengt. En dat is een heel leuk ding om te doen. Het is wat ik zei, leuk, spannend.
Mm-hmm.
Je weet niet waar je uitkomt.
Je ziet Jack ook vaak wel, zeker in de warme omgevingen, zwetend over de grid lopen met de zender, wandelzender die op zijn rug heeft.
Ja, een rugzakje op.
Maar jij hebt ook een behoorlijke camera bij je.
Ja, ik heb een camera op de schouder en een rugzakje op mijn rug met een grote antenne.
Mm-hmm.
En je bespreekt van tevoren even met Jack van... Jack heeft een beetje op papier een lijstje van dit zou leuk zijn.
Mm-hmm.
Maar je moet altijd maar afwachten.
En dan doet hij iets anders.
hij kan wel bedenken van ik wil Toto Wolff even spreken. Ja. Maar ja, als Toto Wolff al omringd is door de Duitse tv en de Engelse tv... dan kunnen wij daar wel 5 minuten bij gaan staan wachten. Maar dat heeft geen zin. Dus dan moet Jack ook schakelen van dat wordt het niet.
Is het wel eens echt fout gegaan?
Het is bij mij bijna een keer fout gegaan. Dat ik vrij aan het begin van het blokje dacht... oh shit, ik ben Jack kwijt. En dan ben je door de viewfinder naar het beeld aan het kijken... en met je andere oog om je heen aan het kijken van waar is Jack? Die? En toen dacht ik, ik ben hem nu kwijt. Als dat nog een half minuut duurt, dan ben ik hem zeker kwijt. En hoe langer het duurt, hoe meer ik hem kwijt ben in de drukte. Want het is druk, echt druk en vol. En op een gegeven moment zei Jack toen... ik sta hier naast de auto van Ocon. En toen dacht ik, dan weet ik waar, in ieder geval welke kant ik op moet. Dus ik ben hem gelukkig nooit echt kwijt geweest. Nee. Maar één keer dacht ik van, dit...
Want hij let ook totaal niet op jou op dat moment. Nou, hij is alleen maar bezig met wie kan ik interviewen.
Ja, vooral dat hij ineens afslaat. Ja. Dan ziet hij ineens iemand en dan zegt hij het niet. Want heel veel van die dingen die jullie horen thuis... zijn eigenlijk opmerkingen voor Matthijs. Zodat Matthijs weet wat hij gaat doen.
Ja. Ja.
Maar als hij dat dus niet doet... en wij in Hilversum doen gewoon onze handen van het stuur. En
jongens,
we laten
succes, veel plezier.
Ja. Matthijs blijft gewoon altijd maar live op zender. Wat er ook gebeurt, dat hebben we nooit hoeven doen.
Nee.
Matthijs, misschien is het een idee om zo'n kindervlaggetje aan de zender van...
een soort tour guide check.
Zo'n oranje vlaggetje.
Ja, zo van die Japanners hebben, zo'n bordje. Ja. Hier ben ik.
Ja, precies. Ja.
Misschien
van
een helm met een zwaailicht. Kan ook.
Dat zal hem ook heel erg leuk staan. Spreken jullie elkaar ook wel eens na buiten het werk om? Hoe is het contact dan, Matthijs?
Je appt regelmatig met elkaar. Zeker in de aanloop naar een race heb je wel even wat contacten. En dat is gewoon een goede collegiale sfeer. Zeg maar.
En dat is puur de broodjes worden gebracht ondertussen. Heerlijk. Dus je spreekt elkaar eigenlijk puur op werkniveau?
Ja, en dat is een beetje het wonderlijke van de tv-wereld. Dat je dan een aantal dagen in een soort bubbel zit en elkaar heel veel spreekt. 'S Ochtends ontbijt je samen. Je bent de hele dag op het circuit samen en 's avonds eet je samen. Dus ja, je komt dan in een soort bubbel dat je heel veel met elkaar doet. En dat is gewoon een leuke manier waarop je met elkaar werkt en omgaat.
Maar ben je elkaar wel eens echt zat? Dat je echt denkt van, nou jongens, nu trek ik jullie echt even niet.
Nee, dat valt wel mee. Oh. En je weet onderhand goed wat je aan elkaar hebt. En Olaf en Jack weten wat ze aan mij en aan Wouter, de andere cameracollega,
ik
hebben.
Ik zie Kim wel heel erg lachen trouwens.
Ja. Ja, nee. Maar dat is, je voelt meestal wel of het van afstand of het lekker loopt. Ja.
Jawel, maar over het algemeen loopt het altijd wel. En natuurlijk zijn er in een weekend altijd wel eens momenten
en we hebben
dat
altijd
je moe
Jack,
bent. Of,
ja.
Ja, en je hebt altijd Jack.
Jack is Kofi Annan, hè?
Ja, ja, dat is de onderhandelaar.
Ja, die kan er het best nog inkomen wat bij ons soms misgaat en waarom dat zo is. Ja, of in ieder geval. En hij. Dus die is een beetje de mediator. Hè?
Als het niet meer, Michael in zijn tijd was.
Als het niet meer gaat.
Ja, maar dat is ook. Omdat er nu geen producer meer op locatie is. Jack heeft dat allemaal overgenomen.
Ja.
En mensen zien dat niet. Maar Jack doet buiten de live dingen en alles. Doet hij heel erg veel.
Ja, voor de duidelijkheid. Jij deed dat vroeger. Jij zat naast Olaf in het hok. En
je regelde de interviews. Ja. En echt alles. Het hele reilen en zeilen. En voor mij deden andere producers dat. Marco Zwaneveld, Frank van Zandvoort. Dus ja, dan zijn wij er.
Ja.
En nu is Jack die dat allemaal overneemt. Mm-hmm. Dus die doet echt heel, heel, heel veel.
Jij hebt vorige keer verteld over een horloge wat jou zogenaamd werd aangeboden, toch ook weer niet. Ik heb ook een verhaal gehoord over een resort in Maleisië.
Bangi Equatorial. Ja, dat is een prachtige plek. En ik was daar niet bij. Maar
jammer eigenlijk trouwens dat die race er niet meer is trouwens.
Ja, heel jammer. Heel jammer. Maar daar zijn de mannen gewoon kind aan huis. Mm-hmm. En Olaf mocht daar alles. En Mr. Mol was een soort god daar. Als wij binnenkwamen, dan zat zijn kamer lag al helemaal vol de minibar met cola light.
Maar hoe kreeg je dat voor elkaar?
Dat is charisma van Olaf. En dat was ook altijd. Dan opende hij die minibar. Ja. En dan zei ik, hoe krijg jij dat voor elkaar? Alleen maar cola light. En bij mij staat er allemaal drank wat ik niet drink. Mm-hmm. Hij zei, het ligt er gewoon. En dat was ongelooflijk. Maar wat die jongens, wat Olaf heeft gedaan. Je kon daar altijd moeilijk parkeren. En hij kwam gewoon aanrijden en heeft gewoon zijn auto helemaal de lobby ingereden. Tot aan de desk. En hij stapt daar, doet zijn raampje naar beneden. Hello. Mr. Mom, welkom. En dus komen aan, ze nemen de sleutels en alles was oké. Alles mocht daar.
Wow.
Echt een waanzinnig hotel.
Die man is niet goed.
Ja, hij is wel heel goed. Hij is heel goed. Hij is echt heel goed. Nee, en dat is super. En er zijn zoveel dingen die wij daarin meemaken. Ze hebben mij bijvoorbeeld ook nog een keertje in de maling genomen in Japan. Mm-hmm. Jan-Rijn Hettinga, ook een cameraman. Japan was die tijd heel moeilijk met geld. Je kon daar niet pinnen. Met de gewone passen.
Ja.
Er was alleen een pinapparaat in het hotel bij het circuit. Waar je dat wel kon doen. En op een gegeven moment staan we gewoon bij een winkelcentrum. En Jack loopt naar een pinapparaat. En die komt eruit lopen. En zegt, Mikey, het lukt. Ik heb allemaal geld. Dus ik zeg, top, want ik had geen geld meer. Dus ik ren naar die pinapparaat. Pleur mijn pas erin. En er gebeurt niks. Dus ik zeg, oké. En ik druk nog op wat knoppen. Er gebeurt nog niks. En uiteindelijk komt er een mannetje, die spreekt een beetje Engels. En ik zeg, Cardo no Kamauto. Ja, dat had Olaf me geleerd. Maar doe echt steenkolen Engels, dat werkt bij de Japanners. En die man die probeert wat te doen. En uiteindelijk krijg ik een man aan een telefoon. En dat bleek de operator van dat ding te zijn. En die zegt tegen mij, do you see red button? Ik zeg, yes, I see a red button. Push! Dus ik druk op die knop. En je hoort alleen maar, oh, long button. Dus ik kreeg zo, what's long button? En op dat moment begint er een alarm te loeien. De hekken gaan dicht. Dus ik had echt zien, wat is het? Alarmknop. Oh, dus er kwam ook politie en alles bij. En uiteindelijk heb ik mijn pas op de creditcard van de zaak teruggekregen.
Ja.
En Olaf en de rest, die durfden niks te zeggen. Helemaal, het was stil in de auto.
Uit de hand gelopen grap.
Uit de hand gelopen grap. Ik was pislink.
Dat snap ik.
En ongeveer twee maanden later hebben ze het verteld van ja, we hadden al het geld wat we hadden hebben we aan Jack gegeven. En die deed alsof hij het geld eruit had. Maar dat is dus helemaal misgelopen.
Ja.
Dus dat soort dingen haalden ze altijd met me uit. En
heb je ze uiteindelijk teruggepakt nog? Of?
Nee, Olaf is niet terug te pakken. Ja. Die kan je niet foppen. En Jan-Rijn, eigenlijk ook niet. Nooit eigenlijk.
Je was gewoon het slachtoffer.
Ik was gewoon
een
slachtoffer. Maar in het beginfase ook, ik hapte altijd toe.
Ja.
Dat was geweldig. Ik geloofde alles. En dat was prachtig. Echt prachtig.
Kim, als jij kijkt naar de periode dat jij bent begonnen bij RTL, was dat toen?
Ja.
Formule 1 begon volgens mij in 94 bij RTL.
92, dacht ik.
92. Er waren een aantal races dan werden uitgezonden. Was niet het complete seizoen volgens mij.
Dat weet ik niet helemaal meer zeker.
Halverwege het seizoen is het toen gekomen volgens mij.
Maar we deden wel al die races, maar met Olaf maakte een stukje, deed commentaar.
Ja. Olaf en Eddie Chevalier.
Ja, dat was het eerste jaar volgens mij.
Absoluut.
En daarna, hij werkte dan, of tenminste, hij reisde dan wel eens samen met Allard. Want die deed volgens mij Eurosport.
Eurosport, ja.
Eurosport in het buitenland. Want we hadden volgens mij in Nederland hadden we nog niet eens Eurosport.
Hadden we nog niet.
Dan deed hij in het Engels allemaal Allard. Ja, en samen reisden ze een beetje zo de wereld rond.
Ja.
En dat, eigenlijk was er verder niks. Het was niks. En langzamerhand is dat uitgebouwd. En toen we naar een andere studio gingen, toen ging Ruud ter Weide presenteren. En toen werd het echt al wel een dingetje met sponsors. En uiteindelijk hadden jullie volgens mij hele Formule 1 auto's in de studio staan. En ik
Formule
weet niet
1
hoeveel
auto's, publiek. 120 man publiek.
Ja.
En dat deden we ook met een heel klein team.
Ja.
De toenmalige producer was op locatie was Frank Verzandvoort. Ik was dan in Hilversum verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen. En we gingen van 2 man op de redactie, gingen we naar meerdere mensen, Marco Zwaneveld, Robin Belder. En het werd groter en groter en groter.
Mm-hmm. Ja.
En nu is het zo groot.
Ja.
We verkopen nu, als we nu de kaartjes voor het publiek is binnen. Nou, de eerste keer was het echt waanzinnig. Alle Grand Prix binnen een kwartier.
Ja.
Zo.
En dat was dus allemaal zeg maar een mannetje of 80 per reis.
Ja.
En ook gewoon Grand Prix van Australië gewoon.
Dat vind ik echt, dat is waanzinnig. Ja. Ze staan echt gewoon trappelend. We waren in het begin bang. Dachten van, die hebben zich allemaal ingedronken in de kroeg. En die komen, die komen echt fris gewassen. En helemaal,
midden in de nacht.
Staan ze om 4 uur 's ochtends staan ze bij ons in die studio. Helemaal dolblij te zijn. Het is echt heel leuk. Het publiek is altijd leuk en gezellig en blij. En we zijn een soort verlengstuk. Hè? Het is het dichtste bij Max kun je komen als je in de studio zit.
Ja, bij programma's als Pep Talk en Rondo, Pep Talk bijvoorbeeld, zit Max dan af en toe ook wel eens bij.
Ja.
Dat is natuurlijk helemaal dat mensen daar super graag bij willen zijn.
Ja, je ziet dat Pep Talk maken wij zelf niet. Maar ik zie soms wel, als ik dan op het Mediapark ben, dat er van alles rondhangt.
Ja.
The usual suspects ook. Mm-hmm. En dan weet ik wel wat er aan de hand is. Ja. Want dan is Max in aantocht.
Ja.
Maar wij hebben hem natuurlijk eigenlijk nooit. Want hij moet altijd werken, zeg maar.
Ja,
net zoals wij.
Ja,
maar we hebben het wel heel gezellig hoor. Met Rob en Robert. En Rob van Gameren. En Tim en Tom. En het is natuurlijk eigenlijk een klein clubje.
Wat is jouw plek in de studio? Hoe moet ik dat zien? Waar sta jij? Wat doe jij precies tijdens een uitzending?
Tijdens een uitzending doe ik hopelijk niks. Want productie is vooruitzien. Mm-hmm. En als je het goed gedaan hebt, dan hoef je niks te doen.
Oftewel, wat moest je allemaal doen afgelopen jaar tijdens de uitzending?
Nee, dan doe je niet zoveel. Je helpt dus wat mensen en je zorgt dat die mannen op tijd in die studio zijn en weer terug zijn. En de kleine losse eindjes en er gebeurt altijd wel wat tijdens.
Ja.
Maar op zich is het de bedioeling dat het dan allemaal als een geoliede machine loopt.
Maar dat is ook, al die analisten die zijn ook zo begaan met autosport.
Ja.
Die zijn er gewoon.
Dan gooi je een kwartje in.
Dan heb je niets. Dat is het verschil met voetballers. Die zijn bellen nog wel eens op. Moeten komen. Maar die jongens die zijn er gewoon. Ja. Want dat zie je ook terug in het programma nu. Het sfeertje is zo goed daar.
Ja. We hebben het echt heel gezellig.
Ja, maar dat zie je.
Ja.
En dat was bij ons bij RTL ook al. Die mensen stonden echt in de rij van we willen heel graag komen.
Kun je zien hoe het verschil is tussen Marie Carmen heeft het volgens mij gepresenteerd. En Jur Raatjes.
Ja, Jur was helemaal in het begin. Dat was toen Tom nog heel klein was. En toen kwam Ruud. En toen Marie. Marie Carmen heb ik niet meer meegemaakt.
Het was helemaal in het begin nog ook, rond 94.
Ja.
Maar kan je zien hoe
Ellis Bergen gegroeid is?
Het is natuurlijk. Kijk, vroeger was alles natuurlijk allemaal meer houtje touwtje. Ja.
Maar het was wel dankzij Jos was het natuurlijk al boom.
Precies. En ook, maar ook omdat Olaf, omdat je het hypte. Want het was op zich niet zo dat Jos daar nou alle eerste plaatsen bij elkaar reed.
Nee.
Maar de hype, en daar deed Olaf gewoon echt heel goed. Zorgen dat Jos in die belangstelling kwam. En maar pushen en het spannend maken. En daardoor ging iedereen denken, nou, dat gaat echt wat worden met die Jos. En dat duurde best wel lang voordat het echt iets werd. Maar dat heeft echt aan Olaf gelegen. Ja. Dat enorm te hypen.
Ja, en je hoort het ook terug in zijn commentaar. Het commentaar van Olaf is altijd enthousiast.
Ja.
Het zal nooit saai zijn. Het zal nooit stil zijn. Soms zie je wel eens voetbalwedstrijden en dan hoor je gewoon 2 minuten niks.
Ja.
En hoor je tikkie naar die, tikkie naar die.
Ja, maar
dat gebeurt niet bij
anderen. Het is ook een andere sport. Het leent zich ook anders. Maar.
Het is echt, en dat is passie wat hij heeft.
Ja.
En misschien komt het ook omdat het maar één keer in de twee weken is. Kijk, voetbal is bijna iedere dag is er voetbal. Ja. Maar Formule 1 is één keer in de twee weken. Soms een week achter elkaar. Maar that's it.
Als we kijken naar de wederheld van Olaf, Jack, die is natuurlijk de pit reporter. Ja. Maar is dat het enige wat hij doet?
Dat is denk ik de helft van zijn werk. De andere helft is het produceren van... Jack doet natuurlijk geen productie van tickets en hotels. Dat wordt allemaal in Hilversum gedaan. Maar op het circuit regelt Jack bijna alles. Jack heeft afgelopen seizoen alle grote namen één op één voor de Ziggo-camera gekregen.
Dat doet Jack allemaal?
Dat doet Jack allemaal. Ja.
Dat is op eigen titel? Absoluut.
Dat is op eigen titel. En ja. dat is gewoon zijn ding om dat te regelen. En dat ook bij de Vettels en de Hamiltons langzaam erin te masseren en vol te houden en met een grote glimlach weer naar die persmeiden toe te lopen.
Ja, dat is zeker bij Renault en Ferrari wel wat lastiger af en toe.
Bij Renault en Ferrari is dat af en toe wat lastiger. En dit jaar had Jack met Renault een akkefietje waarbij Abid de Boel op een persmomentje tijdens de eerste vraag van Jack al zei: If you start with a lie, I will go away. En dat ontplofte een beetje. Jack die had helemaal niet de intentie om hem voor te liegen of te tackelen. Maar dat liep heel raar. Uiteindelijk is dat ook alweer goed gekomen. Ja. Maar Jack doet dat. Dat kan hij goed. Doet hij makkelijk.
Ja, enorme charme. Ja. En hij is altijd vrolijk blij. En ik denk dat iedereen denkt, nou, die man gaat mij alleen maar leuke vragen stellen. Dus kom erop.
Hij had aan het begin van het seizoen afgelopen jaar had hij Hamilton al aangevraagd. En dat mocht niet, dat wilde men niet. En toen kwam Rosa op een gegeven moment, de persdame van Hamilton, die kwam naar Jack toe. Dat ze een plan had bedacht dat wij en de Finnen, de Hongaren, een aantal kleine, mochten samen Hamilton doen.
Ja.
En dan zou er één interviewer worden aangewezen. En dan zouden we met een aantal kleine zenders Hamilton één op één mogen doen. En Jack is daar niet mee akkoord gegaan. En die is door blijven zeuren, drammen. Van nee, we willen Hamilton gewoon zelf hebben. Uiteindelijk hebben wij Hamilton, ik weet niet meer welke race dat was.
Een van de laatste
volgens mij. Ja, Austin volgens mij. Ja. Hadden wij Hamilton wel één op één. En had Jack vervolgens een tussen aanhalingstekens boze Hongaar naast zich. Van ja, maar nou hebben wij Hamilton niet gehad. Ja. Want jij hebt net zo lang doorgedramd en je hebt Hamilton alleen gekregen.
Oftewel, dan had hij dat zelf ook moeten doen.
Ja, en Jack gaat dan wel door. En die gaat niet voor het alternatief van we doen Hamilton een beetje met z'n allen. Nee, Jack had zoiets van ik wil Hamilton gewoon één op één hebben en niet delen met de Hongaren.
Ja. Dat is ook, was vroeger ook altijd al zo. De teams kijken alleen maar welk land is voor ons qua afzetmarkt interessant.
Ja.
Nederland is te klein. Dus als zij een keuze hebben tussen een interview met de Duitsers of de Engelsen of de Amerikanen, dan gaan die allemaal voor.
Ja.
En dat was iedere keer stonden we daar ook van jongens, kom op nou, hoe vaak moeten we het vragen? Wij willen het toch ook hebben? Ja. En daar word je soms echt helemaal gestoord van. Ja. We hebben het vroeger met Michael Schumacher gehad. Die probeerden we ook altijd te krijgen. En het lukte maar niet, lukte maar niet. En op een gegeven moment, Sabine Keem, die zei van hij wil heel graag.
Mm-hmm.
Maar alleen als hij samen met Jos Verstappen zit. Dus toen hebben we in Spa-Francorchamps zat Jos samen met Michael Schumacher. En toen kregen we wel dat interview.
2002 volgens mij. Ja.
Dat was prachtig.
Ja.
En dat, weet je, het verschil is ook, wij toen de tijd en nu ook, de Nederlandse ploeg komt aan om een interview te doen. Dan heb je Jack en de cameraman. En toen ik er nog bij was, was ik er nog bij. En dat was het. En als ze zeggen, je hebt 5 minuten, dan waren we altijd in 5 minuten klaar.
Ja.
De Engelsen komen aan met 7 man. De Duitsers komen met 7 man. En die zijn niet 2 minuutjes bezig, die zijn 20 minuten bezig. En daar hebben de teams geen tijd voor. En dat is ook een ding. Je ziet gewoon niet op tv wat er allemaal gebeurt op het paddock. Die jongens, de persmensen van zo'n team, die zitten dat hele weekend helemaal vol met aanvragen. Met commerciële aanvragen. Met fanclub dingen. Dingen voor de paddockclub. Super belangrijk voor de teams. Want die mensen betalen $5,000 per kaartje.
Ja.
Dus daar moeten ze ook allemaal komen. Dus die jongens worden geleefd. Daar word je helemaal gek van. Ik snap wel dat coureurs na 8, 9 jaar zeggen tot ziens.
Het is wel goed zo.
Ik ga lekker een Porsche Supercup rijden, want daar heb ik het veel meer naar mijn zin. En de races zijn ook nog tof. Dus, maar dat zie je allemaal niet op tv. En dat is het leuke van achter de schermen werken.
Matthijs, we hebben het over interviews doen. Het is nu allemaal digitaal. Ja. Dus als je het verkeerde knopje indrukt, ben je beelden kwijt.
Is dat wel eens gebeurd?
Dat is mij nog nooit gebeurd. Maar er is een collega die heeft met een toen vrij nieuwe camera. Dat was voor het eerst op een soort disken kon je toen draaien. SD-CAM. En toen moest er redelijk compact beperkt naar Nederland gestuurd worden. Materiaal, er was niet heel veel tijd. Ja.
En toen Maleisië.
Maleisië, jij was erbij, Michael. Ja. En toen heeft hij nog met die beetje onwennige nieuwe camera wat clipjes weg willen gooien, zodat dat niet naar Nederland toe hoefde. En toen drukte hij op delete all clips en niet delete clip nummer zoveel.
Op welk moment was dat in het weekend?
Dat was op de zaterdag. Zaterdag? Ja, zaterdag. We hadden net het interview met Ross Brawn opgenomen. Ja. Prachtig interview toen.
Zou ik ook zeggen, dat kunnen we niet checken. Goed.
Ja, maar dat is ook weer zo'n man die je niet vaak spreekt. Ja. En de kwalificaties, interviews waren er allemaal op. Heel veel. En hij komt de SNG-wagen binnen. En hij heeft een hoofd zo rood en tranen op zijn wangen. Ik zeg, wat is er aan de hand? Met een trillende stem. Ik heb alles gewist. Ik zeg, maak je een geintje? Nee, ik heb alles. Alles is weg. Ik zei, ja, dat is shit.
En toen?
Nou ja, ik zei ook. Ik zeg, het enige wat we kunnen doen is gaan bellen. Dus ik meteen Olaf ook. En Olaf was ook van, holy shit. Ja, het kan gebeuren. Waar, hè, je doet het niet expres.
Nee.
En je kan wel boos worden en alles kort en klein willen slaan. Maar daar red je niks mee. Dus dan ben ik als een gek naar Honda. Nee, Brawn Grand Prix was het toen. Daar naartoe gelopen, naar Ross Brawn toe. Van, sorry, dit en dit is gebeurd. Kunt u misschien nog een keertje het interview doen? Geen probleem. Als je over 20 minuten bent, doen we het nog een keertje. Zo. Prachtig interview weer. Ondertussen ben ik naar anderen gegaan om ook nog quotes en alles te halen. Olaf heeft als een gek alle nieuwe stand-uppers opnieuw gedaan. Dus we hadden alles. En dan ben je wel heel erg trots op het groepje. Dan zie je ook hoe kleiner het is, hoe makkelijker je kan schakelen. En het publiek thuis heeft er niks van gemerkt. Maar wij hadden echt klotsende oksels. Dat was niet normaal.
Niet alleen vanwege het weer, maar ook de dingen die daar gebeurden.
Ja. Ja.
Ja, we hebben natuurlijk rare races gehad. Bijvoorbeeld, ik noem een Canada 2011, waar de race onderbroken wordt. Dat er volgens mij 3 uur niet geraced werd.
Ja.
In Maleisië werd ook een keer race uiteindelijk rode vlag, omdat het te veel regende.
Ja.
Wat moet je doen op zo'n moment als zoiets gebeurt, als je daar bent?
Dat is meestal gewoon overleg met Hilversum. Olaf die ging dan gewoon commentaar doen. En dan zat ik al met Hilversum, met de eindredacteur, van wat gaan we doen?
Ja.
En dan was het van, oké, we moeten vullen. We blijven nog zo lang bij jullie. En ondertussen waren zij al materiaal aan het zoeken. Oude interviews, jaarclips die we op een band hadden gezet, zodat we een heleboel clips achter elkaar weg konden spelen, zodat we tijd konden vullen. En dan werd er ook met de zender overlegd van, joh, we hebben dit soort problemen. Kunnen jullie nog iets instarten? Een telcelprogramma of wat dan ook. En dat werd dan ook gedaan.
Ja.
Maar het is dus ook meerdere malen gebeurd dat we gewoon live moesten blijven zitten.
Maar dat zijn voor jou, Kim, dan denk ik de moment dat de stress ontstaat.
Ja, kijk, weet je, het is nu, we hebben natuurlijk een groot studioprogramma nu. Dus als er niks te halen is op de locatie,
je kan altijd terugschakelen.
Dan hebben wij mannen die echt heel lang kunnen praten over van alles en nog wat. En
in de tijd van RTL lukte dat niet.
Nee. En dat is natuurlijk nu allemaal veel gestroomlijnder. Het is natuurlijk allemaal, we gaan over fiberverbindingen vanaf elke locatie. Dus alles wordt continu doorgestuurd. Dus we hebben eigenlijk vanaf donderdagmiddag permanent contact tot een uur na de race. Staan die fibers altijd open. Dus we kunnen alles er doorheen sturen. We hebben altijd contact in het oor van Olaf en Jack en Matthijs. Dus je kan heel veel dingen nu veel beter regelen. Vroeger moest je veel te veel bellen. Een bandje terugspoelen is al een heel ander iets dan. En doorzetten is al heel anders als digitaal nu alles binnen 1 seconde scherp kunnen zetten. Dus je kan veel meer kanten uit.
Wat is het stressmoment voor jou in zo'n weekend? Waar zit de piek dat je denkt van, nou, als het nu fout gaat, hebben we een probleem. Maar daarna gaat alles goed.
Nou, wat ik echt heel jammer zou vinden, zo'n gridwalk. Dat is zo'n essentieel onderdeel van die uitzending. En zo verschrikkelijk leuk dat als je verbinding dan niet klopt, dan is dat echt, dat is echt heel vervelend. Dat vind ik namelijk ook als ik thuis zit heel vervelend.
Ja.
Kijk, je verbinding die uitvalt, dat is natuurlijk uiteindelijk het allervervelendste. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak, want je hebt een backup en een backup van een backup en dat soort dingen. Dus dat komt eigenlijk niet meer voor. Want dat wordt automatisch zelfs opgeschakeld. Als de fiber kapot gaat, dan komt er een andere fiber. Dat gaat allemaal automatisch. Gaat die eruit, dan komt er een satellietverbinding. Die is er ook nog. En dat gaat allemaal vanzelf. Dat hebben de mensen thuis niet eens in de gaten. Dus het moet heel gek lopen.
Ja.
Maar dat zijn zonden, omdat dat echt de krentjes zijn. En als dat er niet is, dan is het echt heel vervelend.
En er zijn een aantal momenten in het weekend dat je dingen uitspeelt. En als er dan een seintje komt van kan dit nog een keer, dan kan je het nog een keer uitspelen. Ja. Maar die live momenten, die moeten gewoon gaan.
En dat vind ik echt het allervervelendste. Ja. Hè? Als een kruisgesprek met Olaf is ook vervelend als dat niet doorgaat, om wat voor reden dan ook. Maar dat essentiële van Max vooraf en Jack die daar loopt, dat is voor iedereen. Dat is voor mij ook gewoon als fan, is dat gewoon een hartstikke gaaf moment.
Ja. En dat heb je ook zelf nog in de hand. De race, weet je gewoon, die start dan. Je moet daarvoor gewoon klaar zijn.
Ja.
Maar die andere dingen, dat, ja, daar ben je zelf verantwoordelijk voor.
Ja. Maar dat is ook het leukste.
Dat is superleuk.
Jij vertelde tenminste vorige keer dat jij het vizier van Ayrton Senna hebt. Er zijn wat jaloerse reacties op gekomen. Ook bij mij is dat naar boven gekomen.
Je mag hem niet hebben.
Nee, dat was ik al bang voor.
Nee.
Al geef je mij eentje die nep is, dan zou ik het nog geloven.
Ik heb er maar één.
Matthijs, heb jij iets van... Vind je dat interessant om daar iets van te hebben? Dat je zegt, van, ik heb een voorvleugel in mijn woonkamer hangen? Of,
ik heb geen voorvleugel in mijn woonkamer hangen. Ik heb ook geen... spectaculaire memorabilia.
Ja?
Nee.
Passen. Heel veel passen.
Passen, ja, dat is wel leuk. Je hebt een hele kerstboom aan Formule 1 passen.
Ja. Ja. Neemt ook minder ruimte in dan een voorvleugel?
Ja.
En jij, Michael?
Ik heb wel het een en ander, ja. Ik heb de handschoenen van Fernando Alonso toen hij wereldkampioen werd. Wow. Ik heb het kop en schoteltje van
Paul... Nu ga ik even jaloers worden, hoor.
Ja. Kop en schoteltje van Paul Stoddart met Minardi F1 erop. Gesigneerd ook. De stickertjes, originele stickertjes van Christian Albers en Robert Doornbos, die op de autostore zaten.
Ja.
De Double Dutch. En ik heb in Canada hadden we een weddenschap met Fabiana Valenti van de persdame van Toro Rosso.
Ja.
En dat ging over het EK voetbal. Nederland speelde tegen Italië. En toen zei ze, wij gaan winnen. Ik zei, nee, wij gaan winnen. En toen zei ze, oh, ben je dat zeker? Ik zei, ja, ik zei, wat zetten we erop? Ik zei, ja, wat zetten we erop? Ik zeg, oké, als jullie winnen, krijg jij van mij de volgende race een enorme bos tulpen. En zorg ik ook dat in je huis in Italië allemaal bloemen komen. Ze zei, oh, dat is goed. Ik zeg, maar dan wil ik ook wel wat gaafs terug van jou. En dat jaar deed ik niet meer alle races.
Mm-hmm.
En wij wonnen met 4-1 of zo. We zaten ook nog in hetzelfde hotel. En we zaten buiten te kijken. Dus wij waren helemaal happy. En zij dropen af. En de volgende race was Will Langer, de producer, op locatie. En die belt me op. Hij zegt, nou, ik heb toch een ding in mijn handen gedouwd gekregen van haar. Ik weet niet wat het is, maar het is voor jou. Het zit in karton. En toen kwamen ze terug op de redactie. En toen maakte ik het open. En toen was het wing end plate.
Ja.
Dus de achterzijde van de achtervleugel.
Ja.
Van Toro Rosso, gesigneerd door Sebastian Vettel en Antonio Liuzzi.
Wauw.
En dan met van haar erop, have a great one. Dus ja, dat koester ik.
Die hangt dus wel in de woonkamer?
Die hangt niet in de woonkamer, die staat gewoon in de kast. Die stof ik af en toe af, maar die mag absoluut niet weg.
Nee, snap ik.
En ik heb ook overhemden van Robert Doornbos. Maar één belangrijke vind ik bijvoorbeeld, is het overhemd van RTL GP. Mm-hmm. Dat stopte toen. En met Olaf erop, zijn handtekening, Jack erop, alle mensen van RTL-GP. En dat vind ik ook heel erg belangrijk.
Ja.
Dus ja, je hebt wel flink wat dingen, ja. Ja, heel veel.
Ja. We zitten nog een paar weken tot het begin van het nieuwe seizoen, 2020. Wat denk jij dat het gaat worden, Matthijs? Wat verwacht jij van het seizoen?
Ik vind dat heel lastig. De tekenen voor Max zijn volgens mij gunstig. Maar je weet natuurlijk nooit hoe de andere teams uit de winterstop komen. Ja. Dus ik vind het heel lastig om daar een voorspelling over te doen.
Kim, wat hoop jij?
Oh, wat hoop ik? Dat het spannend is.
Ja.
Want er is niet zo ellendig als zo'n seizoen waarin elke keer dezelfde wint. Ja. En als het Max is, is het natuurlijk geweldig, maar even zo goed... is het mooier bij Formule 1 als het spannend is. Ik heb in die oude tijd, ook van die seizoenen, dat... Ik weet niet meer wie, maar... ach, joh, dat je echt in juni dacht, oké, laat maar.
Het was ook de tijd dat de regie ook nog heel slecht was. Ja, en dat je een halve race alleen maar naar Schumacher zat te rijden.
We hebben een keer een SNG-operator, Patrick Hendricks, was in Italië, Monza. En de hele tijd zag je alleen maar Schumacher in beeld. Hij werd zo boos, is de SNG-wagen uitgelopen naar de regiewagen van de Italianen. Heeft de deur open geknald. Not only Schumacher, there are also other drivers. En smijt die deur gewoon weer dicht. Ja, dat soort dingen. En dat, het mooiste is wat Kim ook zegt. Je houdt van de sport. Je hebt niet één favoriete coureur. Net zoals Olaf. Die heeft ook absoluut geen favoriete coureur. Je hoopt gewoon dat er heel veel verschillende winnaars zijn.
Ja.
Dat maakt de sport alleen maar mooier.
Ja.
En dat is...
En dan is het leuk als Max ertussen zit. Laten we dat ervoor zeggen.
Laten we dat voorop stellen.
Het grote voorbeeld is natuurlijk Brazilië afgelopen jaar. Ja, dat was eigenlijk een saaie race totdat Bottas uitviel.
Ja, klopt.
Ja.
Daarna pas werd het leuk.
Ja.
Met als uiteindelijk winnaar Max. Dat is dan alweer even mooi meegedaan.
Ja, maar dat is het mooiste. Ja. Het is natuurlijk, ik vind het allerleukste als Max van achteraf een inhaalrace doet. Want dat is eigenlijk... Ja. Dan zit je gewoon 2 uur lang zit je op het puntje van je stoel.
Zeker.
Ja.
En hoe leuk het ook is als Max wint vanaf pole. Echt heel veel levert het natuurlijk niet op.
Nee.
En
maar
het ziet er wel veel
ook,
mooier uit nu. Ja. En het is fijn dat ze nu heel veel vrijgeven van die boordradio.
Ja. Ja.
Wat natuurlijk onbestaanbaar was vroeger. Want alles werd een soort van mysterieus.
Olaf deed het nog illegaal, hè?
Illegaal. Ja. Olaf zat dan zelf in de commentaarpositie. Ging hij alles scannen.
Ja.
We hadden een scannetje. En dan schreef hij ook op wie waar zat. En dan ging hij zelf steeds afluisteren of hij iets hoorde.
Ja, want ik kan me herinneren beelden van Jos die achterop Montoya klapte. Als ik de beelden daarvan terugkijk in Brazilië. Wat is dat? 2000, nee, was met een Arrows 2001, denk ik. Of
dat zou zo moeten.
2001 volgens mij. Dan hoor je dus op een gegeven moment ook de engineer tegen hem zeggen: Jos, motor uit en klaar.
We hebben het David Coulthard gehad in Silverstone, een regenrace. En Coulthard die wilde binnenkomen voor regenbanden.
Mm-hmm.
En die zegt van: I want to come in, I want to change to wets. En het team zegt: We are considering. En hij ploft. Hij zegt: Stop fucking considering. I'm the driver. En hebben wij uitgezonden. En jaren later zitten wij in een interview met Coulthard. En we hebben allemaal van een dvd'tje toen nog. Dat we terug konden kijken, momentjes.
Ja.
En we laten dat zien. En hij kijkt ons echt zo aan van: Hoe komen jullie hier aan? Dat is nooit uitgezonden. Nee, maar, en dat vond hij prachtig.
Ja.
Prachtig. Maar dat was Olaf.
Nou, en daar zijn Nederlanders ook wel goed in. Om dat soort, in zekere zin, houtje-toutje oplossingen.
Ja.
Te verzinnen. En wij zitten natuurlijk altijd met beperkte budgetten. En ik denk dat dit een constructie is die bij RTL Duitsland nooit zal kunnen.
Nee, nee.
En ook Olaf is daar wel goed in om dat soort dingen te bedenken. Van ja, als we het nou eens zo doen en dan verloop je hier, verloop je daar. En dan heb ik het wel.
Ja,
ja, maar zo kweek je ook veel goodwill bij die rijders en zo. Ja. Want mensen vinden het toch wel heel leuk. En ik heb dat ook in al die jaren bij andere sporten gezien. Of het nou tennis is of voetbal. Ze vinden hoe wij dingen doen vaak zo grappig. Want ze snappen helemaal niet. Duitsers begrijpen niet hoe je met z'n drieën zoiets kan doen. Want zij doen het altijd met z'n veertigen. Ja. En iets anders zit er niet op. En die zitten naar ons te kijken.
TV.
Die begrijpen er niets van.
Ze snapt ook niet. Dan vroeg ze wel eens: wat doe jij? Ik zei: nou, ik doe dat en dat en dat. Ja, maar dat doet die persoon bij ons ook. Vlieg je dan business class? Ik zei: nee, ik zit gewoon economy class. Maar dan heb je wel een eigen huurauto. Ik zeg: waarom? We zijn met z'n vieren. Ja, maar dan heb je wel een heel duur hotel natuurlijk waar je zit. Ik zei: nee, we zitten in hetzelfde hotel. We doen alles met elkaar. En ik sta ook kabels te trekken, net zoals Olaf. Iedereen.
Ja.
Nou, dat snappen ze niet.
Nee.
Dat snappen ze echt. Want een cameraman bij de Duitsers, die komt aan. Dan staat de hele set al opgebouwd. En hij maakt zijn shot. En als het interview klaar is, loopt hij weg. En de assistent breekt alles af. Nou, Matthijs sleurt alles zelf op. Dus en dat is Nederlands.
Ja.
Nederlands is gewoon met z'n allen cowboyen en een leuk programma maken.
De Mad Dutch, hè?
Ja, de Mad Dutch.
Op Wimbledon zeiden ze altijd de Mad Dutch.
Ja.
Omdat wij met 20 man bij RTL een heel toernooi deden. Op de fiets kwamen elke dag. En aan het eind van de rit stond de presentator. Die liep met machines in zijn handen uit de studio. En dan zeiden ze van: doet hij dat?
Ja.
En dan zeiden wij: ja, iedereen doet alles.
Ja.
Oh.
Ja, dat waren ze helemaal stil.
En dat waren diezelfde mensen, die deden ook Formule 1.
Ja.
En die hadden zoiets van: nee, dat zijn die gasten.
Die gekke Nederlanders weer.
Ja, ja, die vonden het onbestaanbaar hoe wij dat deden.
Als laatste, Michael, wat denk jij wat die gekke Nederlander gaat doen dit jaar?
Nou ja, het is wel het jaar dat er echt iets moet gebeuren bij dat team. Want anders is die weg. Of wat Matthijs zegt, de andere teams zitten ook niet stil. En ik denk dat Ferrari zeker niet stil zit. Die moeten wel.
Ja.
Want die hebben daar een fantastische coureur, ook Leclerc. Dat is echt gewoon het niveau van Max. Maar als Max dit jaar niet voor die titel meevecht, dan denk ik ook dat hij zelf niet blij is.
Het geduld is op een gegeven moment natuurlijk
op.
Dat denk ik ook, ja.
Kijk, en Honda is bewezen dat het in het verleden een hele goede supplier is. En ik hoop vooral, ik ben er zelf ook bij Zandvoort. Ik zit lekker op de hoofdtribune, helemaal te gek.
Ja.
Ik heb een smak geld betaald voor zo'n kaartje. En ik hoop daar gewoon echt een race mee te maken die je nergens ter wereld ziet qua beleving. Ja. Want de Nederlandse fans, dat is onbeschrijfelijk. Dat
we gaan het allemaal meemaken.
Ja.
Nog een paar weken en dan start het seizoen 2020 met de Grand Prix van Australië. Michael Maas, Kim en Matthijs, dank jullie wel voor jullie tijd hier. Heel leuk om de verhalen even mee te krijgen.
Graag gedaan.
Veel plezier komend seizoen.
Dank je.
Dank je wel.
En tot zover deze aflevering van Formule 1 aan tafel. De nummer 1 Formule 1 podcast van Nederland vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Abonneer je via de bekende kanalen en check onze website GrandPrixRadio.nl.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.